We verzoeken de gemeente om samen aan te vangen met het zingen van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wonkelboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Psalm 36, het tweede vers. De schriftlezing is uit Genesis 21, de eerste 21 versen. Genesis 21, vers 1 tot 21, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Genesis 21, de eerste 21 versen. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had, en de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud, als hem Isaac, zijn zoon, geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al wie het hoort zal met mij lachen. Voorts zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag dat als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmacht. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles wijn en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg en zij ging voort, dwalende in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zover als die met de boog schieten. Want ze zeiden dat ik het kind niet zie sterven, en zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen, en de engel riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op, houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag, en zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot, en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran, en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.
Gemeente, zingen we nu met elkaar Psalm 79, het 7e vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7.
Thank you.
Gemeente, omdat het vanavond bediening is van de heilige doop. En aan de andere kant dat deze zondagsafdeling van vandaag een uitgebreide zondagsafdeling is, heeft de dominee mij gevraagd om vanmiddag een catechismusverklaring te lezen. We willen dat doen met de hulp van de Heere. Een verklaring over zondag 16 van dominee van Eckeveld. En allereerst lezen we met u de vragen 40 tot en met 44. Vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelven hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. We willen vervolgens met elkaar zingen Psalm 86, het tweede en het derde vers. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. En wat er verder volgt in het derde vers, Psalm 86, vers 2 en 3, en inmiddels wordt er gecollecteerd voor Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. Dan mogen we met elkaar vanmiddag stilstaan bij zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen zijn u al voorgelezen. We letten vanmiddag op het sterven van Christus. En we staan stil bij vier punten. Het eerste, de noodzaak daarvan. Het tweede, de zekerheid daarvan. Het derde, de kracht daarvan. En het vierde, het nut daarvan. Dus het sterven van Christus. 1. De noodzaak daarvan. 2. De zekerheid daarvan. 3. De kracht daarvan. En 4. Het nut daarvan. Dus ten eerste de noodzaak daarvan. U is voorgelezen uit Genesis 21. Kinderen, jullie kennen de geschiedenis vast wel van Hagar en Ismaël in de woestijn. Hagar is door Abraham weggestuurd de woestijn in. In de woestijn is geen water en geen eten. Ismaël dreigt te sterven van dorst. Dan legt Hagar haar jongen onder een struik. Ze gaat een eindje verderop zitten, want ze wil haar kind niet zien sterven. Maar dan gebeurt er een wonder. De Heere komt en zegt: ik heb de stem van Ismaël gehoord. Ismaël heeft dus blijkbaar tot God geroepen. Dan krijgt Ismaël de belofte dat ook uit hem een groot volk zal voortkomen. Daarna opent de Heere de ogen van Hagar, zodat ze een waterput ziet. Die waterput betekent redding voor haar en voor haar kind. Ze had die waterput eerst helemaal niet gezien. We moeten hier denken aan een bornput. Daar borrelt het water in naar boven. Hagar zag dat pas toen de Heere haar ogen ervoor opende. Die bornput betekende verlossing. Dankzij dat water was er leven voor Hagar en Ismaël. Zo heeft God in Christus een fontein geopend. In het lijden en in het sterven van de zaligmaker is de fontein geopend van levend water. Wie daarvan drinkt, zal leven en niet sterven. In die fontein, geopend in de wonden van de stervende man van smarten, is leven. Zoals er voor Hagar en Ismaël leven was in het water dat opborrelde in de bornput. Hagars ogen moesten ervoor geopend worden. Zo moeten ook uw en mijn ogen geopend worden voor de fontein des levens in de wonden van Christus. Anders zien we het niet. Ismaël lag te sterven van dorst. Zitten er vanmiddag in de kerk mensen die hongeren en dorsten naar God? Die als het ware sterven van dorst. O, luister dan eens. In het evangelie worden wij gewezen op de wonden van de stervende zaligmaker. In zijn wonden is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het is een fontein. Stilstaand water wordt vuil, dat gaat stinken. Maar water uit de fontein borrelt op. Dat is voortdurend in beweging. Dat blijft helder en fris. Wel nu, uit de wonden van de stervende zaligmaker ontspringt een fontein van levend water dat altijd helder en fris blijft. Door zijn dood heeft Christus het leven verworven. Wat is het een wonder als onze ogen daarvoor geopend worden? Als u in de woestijn van uw verloren leven moet omkomen van dorst, en als uw ogen dan geopend worden voor de fontein in Jezus bloed. De zaligmaker zelf heeft gezegd dat wie van dit water drinkt nimmer meer zal dorsten, maar eeuwig zal leven. Johannes de Doper heeft gezegd: die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. In Openbaring 21 lezen we het beloftewoord: ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. Wat zou het een wonder zijn als de prediking over het sterven van Christus vanuit onze catechismus voor dorstige zielen een fontein zou zijn van levend water. Wat zou het een wonder zijn wanneer vanmiddag onder de prediking van de wonden van de stervende Jezus van verre staanden dichterbij werden gebracht en hun ogen geopend zouden worden voor die fontein, net zoals de ogen van Hagar geopend werden. Wat zou het een onvergetelijke kerkdienst worden? Het gaat dus in zondag 16 van onze catechismus over het sterven van de zaligmaker. Er wordt allereerst gevraagd: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? De achtergrond van deze vraag is: was het lijden op zichzelf niet genoeg? Was het lijden van Christus, dat zo zwaar en zo verschrikkelijk was, niet genoeg tot verzoening van de zonden? Waarom moest Christus de dood sterven? Het antwoord zegt: dat moest, vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. Christus lijden alleen was niet genoeg, daar hoorde ook zijn sterven bij. Waarom moeten wij, mensen, sterven? Er zijn mensen die zeggen: dat hoort nu eenmaal bij de wetmatigheid van de natuur. Aan alles komt een eind, ook aan het leven van de mens. Maar Gods woord spreekt daar anders over. De Heere heeft in het paradijs gezegd: ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En we hebben gegeten. We zijn in opstand gekomen tegen God. We hebben ons aan Gods woord niet willen onderwerpen. Daarom moeten we de dood sterven. De apostel Paulus zegt het zo aangrijpend: de bezoldiging der zonde is de dood. O, wat betaalt de zonde toch verschrikkelijk duur uit, gemeente. De zonde betaalt uit met de dood. Daarom moeten we sterven. Voor de zondeval in het paradijs waren er geen graven en waren er geen kerkhoven. Toen was er geen dood. Na de zonde in het paradijs wel. De dood is de straf op de zonde. En nu zegt onze catechismus: Christus moest sterven vanwege de gerechtigheid Gods. Het recht van God eist dat de volle straf op de zonde gedragen wordt. Daar kan de Heere niets van afdoen. Dan zou Hij niet de rechtvaardige zijn. Daar wil Hij ook niets van afdoen, want Hij wil de rechtvaardige zijn. Bent u het daar al mee eens geworden? Of is er bij u van binnen, als het gaat om Gods recht, een innerlijk verzet? We willen er niet aan dat God rechtvaardig is als Hij het vonnis aan ons leven voltrekt. Daar verzetten we ons tegen, maar gelukkig als we door genade worden overwonnen. Dat doet de Heere in het leven van al zijn kinderen. Dan wordt u het eens met Gods recht. Dan gaat u uzelf veroordelen en God rechtvaardigen. Dan leert u het oordeel van God aanvaarden en zegt u: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. We kunnen niet over Jezus spreken zonder over Gods recht te spreken. In het sterven van Christus wordt ons gepredikt dat God de rechtvaardige is. Als wij sterven, is dat vanwege onze zonde. Dat is het ontzaglijke oordeel dat we verdiend hebben. Maar als Christus sterft, is dat niet vanwege zijn zonde, maar vanwege de zonde van al degenen die de Vader hem gaf. Vanwege hun schuld en hun zonde ging hij de dood in, om in hun plaats genoeg te doen aan het recht van God. In die stervende zaligmaker ligt er een rechtsgrond onder de zaligheid. Het recht heeft zijn loop ten volle gehad in Christus. Daarom moest hij de dood in. En daarom zullen door hem zondaren door recht en gerechtigheid verlost worden. Gods recht zal eeuwig genoegdoening hebben, ook in de zaligheid van al de zijnen. Is dat al een wonder in uw leven geworden? Zo ja, dan gaat u zingen met de dichter van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. In Christus kussen genade en waarheid, vrede en recht elkaar. Die zijn in de stervende Jezus in volkomen harmonie met elkaar. Zo krijgt God eeuwig de eer in de zaligheid van zondaren. Het kon niet anders. Het lijden alleen was niet genoeg. Christus moest ook sterven. Niet alleen vanwege de gerechtigheid, maar ook vanwege de waarheid Gods. God handhaaft zijn recht. Hij handhaaft ook zijn waarheid. Daarom moest ook Jezus de dood in, vanwege de schuld van al de zijnen. Niet vanwege zijn schuld, maar vanwege hun schuld. Zo moest Christus ook sterven vanwege de waarheid Gods. Op Goede Vrijdag horen we als het ware klinken bij het kruis van Golgotha: ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Christus heeft de zonde van Adam op zich genomen. Daarom moest hij de dood sterven. Zo is ook Gods waarheid verheerlijkt. Zult u het onthouden dat God altijd waar is? Dat kan van ons niet gezegd worden, maar van hem wel. Hij houdt zich altijd aan zijn woord. Ook aan het woord van zijn bedreigingen. Daarom zal het verschrikkelijk zijn om eeuwig verloren te gaan. Dat zal niet meevallen, maar tegenvallen omdat God zo waar is. Maar God is ook waar in zijn beloften. Daarom zal zalig worden zo eeuwig meevallen. Als u in uw nood en dood leerde hopen op zijn woord, op zijn belofte, zal hij u niet beschamen, want hij is waar. Zo schitteren in het sterven van Christus Gods gerechtigheid en Gods waarheid. Daarachter ziet u zijn onuitsprekelijke goddelijke liefde. De Heere wilde zijn liefde kwijt aan zondaren. Dat zullen we nooit begrijpen. Dat zal door de verlosten eeuwig bewonderd worden. Christus wilde zijn liefde kwijt niet aan vrienden, maar aan vijanden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Allen die door het zaligmakende geloof met Christus verenigd zijn, zullen eeuwig leven, omdat Christus in hun plaats in het gericht van God gestaan heeft, omdat hij in hun plaats de dood inging en Gods gerechtigheid en waarheid verheerlijkte. Daar zit Gods onbegrijpelijke liefde achter. Buiten Christus zult u zelf dat oordeel eeuwig moeten dragen. Want er is nog iets waarom het lijden alleen niet genoeg was. Christus moest ook sterven, zo zegt de catechismus, omdat niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Beseffen we wel hoe verschrikkelijk onze zonde is? Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen, nee, dat beseffen we helemaal niet. Als de Heere onze ogen er niet voor opent, beseffen we het niet. Dan weten we wel dat we zondaren zijn en we stemmen het wel toe. Dan willen we nog wel erkennen dat er allerlei dingen in ons leven fout zijn, maar we hebben nog nooit gekeken in de afgrondelijke diepte van onze zonde. We hebben nog nooit gekeken in de afgrondelijke diepte van ons Adamsbestaan. Daarin zit geen bodem. Onze zonde is opstand tegen onze Schepper. Onze zonde is majesteitsschennis tegenover de hoogste majesteit. Onze zonde is het lasteren van God. Beseffen we wel hoe verschrikkelijk onze zonde is? Als uw ogen daarvoor geopend worden, dan begrijpt u de psalmregels. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. De catechismus zegt eerlijk dat onze zonde zo groot is, zo ontzaglijk, zo verschrikkelijk, dat alleen door de dood van de Zoon van God daarvoor betaald kon worden. O, wie zal dat wonder kunnen verstaan, dat de Vader nu zijn eigen Zoon daarvoor over had? Weer zeg ik, daar zit onbegrijpelijke goddelijke liefde achter. Eer God de zonde ongestraft liet, heeft hij die gestraft aan zijn eigen Zoon. In dat offer is er volkomen verzoening voor al uw zonden. Dat offer heeft zoveel waarde. Ik mag u vrijmoedig zeggen, dat is genoeg voor de slechtste van de slechten. Zie, daar hebt u de noodzaak van het sterven van Christus. Maar ook de zekerheid. We gaan naar onze tweede gedachte. De zekerheid daarvan. Er zijn mensen die betwisten dat Christus werkelijk gestorven is. Er zijn zelfs theologen, tussen aanhalingstekens, die zeggen dat God toch wel erg hard en slecht denkt van de mens. Zij ontkennen dat de dood van Christus een voldoening zou zijn aan Gods recht. Zij verkondigen dat de dood van Christus bedoeld is als een soort schokeffect. Daardoor zou de mens tot zichzelf moeten komen en een verlangen krijgen om zijn leven te beteren. Maar verzoening door voldoening aan Gods recht? Nee, dat is te hard van God gesproken. Het is bovendien hun eer te na dat iemand anders voor hen zou moeten sterven. Maar hoe dan ook, dit is het hart van de rechtvaardiging van de goddeloze. Christus stierf onschuldig voor schuldigen. Daarin klinkt door, ik voor u, ik in uw plaats. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het hart van de zaak. Ik denk maar weer aan Jesaja 53. Hij werd om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Als Jezus de dood niet was ingegaan, zou er geen verlossing, geen zaligheid, geen genezing en geen verzoening zijn. Dan was alles voor altijd en voor ieder voor eeuwig verloren. Daarom is het van het allergrootste belang voor het leven des geloofs dat het waar is dat hij gestorven is. Dat hij werkelijk de dood is ingegaan. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het is zeker dat Jezus werkelijk gestorven is. Het is zeker omdat het woord van God het ons zegt. Op Golgotha kwamen de Romeinse soldaten om de dood van de drie gekruisigden vast te stellen. Twee van hen leefden nog, maar toen de speerstoot in Jezus' zijde ging, kwam er bloed en water uit. En dat is het bewijs dat hij werkelijk gestorven was. Daarom hebben die soldaten de beenderen van de twee nog in leven zijnde moordenaars gebroken, maar Jezus' beenderen niet. De heidense Romeinse soldaten hebben getuigd dat hij werkelijk gestorven is. Als Christus niet werkelijk gestorven was, had Jozef van Arimathea zijn lichaam echt niet gekregen van Pilatus. Nee, we hoeven er niet aan te twijfelen. Hij is werkelijk gestorven. Anders hadden ook de vrouwen die hem zo lief hadden, en Nicodemus en Jozef, hem niet gebalsemd. Er is nog iets waaruit blijkt dat Christus echt gestorven is. De catechismus zegt in vraag en antwoord 41 dat het ook blijkt uit zijn begrafenis. Levenden worden immers niet begraven, alleen mensen die zijn overleden. Het feit dat de vrouwen en Jozef en Nicodemus hem hebben gebalsemd en liefdevol in het nieuwe graf hebben gelegd, is een bewijs dat hij werkelijk gestorven is. Dus het graf van Jezus is het bewijs van de waarachtigheid van zijn dood. Zijn graf roept u toe. Christus heeft echt het offer der verzoening gebracht. Daarvoor is hij echt de dood ingegaan. Door zijn begrafenis heeft Christus ook het graf van Gods kinderen geheiligd. Het graf is op zich iets verschrikkelijks. Wanneer we staan bij een graf en de kist met het lichaam van een geliefde overledene zien neerdalen, zien we hoe groot de verwoesting van de zonde is. Als we ergens de verwoesting van de zonde zien, is het wel in een graf. Het lichaam dat we hier met zoveel zorg omringen, dat we misschien wel opronken, gaat in het graf. Het verteert en vergaat in de aarde. Huiveringwekkend is de verwoesting van de zonde. Maar ook dat heeft Jezus op zich genomen. Hij wilde begraven worden. Hij wilde de volle verwoesting van de zonde op zich nemen tot het laatste toe. Bij het graf van een kind van God, gekocht met Jezus bloed, mag het worden gezegd, dit graf is geen huiveringwekkende plaats, omdat Jezus in het graf geweest is. Dit graf is een rustplaats. Jezus heeft de verschrikking van het graf weggenomen Die trouwe Jezus legt het lichaam van zijn kind, dat hij kocht met zijn bloed, ter ruste in het graf, tot op de morgen van de opstanding, wanneer de doden zullen worden opgewekt. Dan zullen ziel en lichaam verenigd worden, en Christus zijn kind naar ziel en lichaam eeuwig bij zich nemen. Wat ligt er een machtige prediking in de begrafenis van Christus? Gods aangevochtenen en bestredenen hoeven er niet aan te twijfelen of het offer der verzoening wel werkelijk gebracht is. Hij is echt gestorven. Hij is echt begraven. Zondaar, als u in uw nood en dood leert hopen op deze Christus en op zijn offer, dan zult u niet beschaamd uitkomen. Al zegt de duivel 10.000 keer tegen u dat het allemaal niets is en dat het voor u niet kan, met Christus zult u niet beschaamd uitkomen, want hij is echt gestorven. Hij heeft echt het offer gebracht. Gemeente, daarin ligt een boodschap voor ieder die vanmiddag in de kerk zit. Omdat Christus waarlijk de dood is ingegaan, kunt u nog zalig worden. We mogen u de algenoegzaamheid van zijn offer prediken. Er ligt zo'n ruimte in zijn volbrachte werk. We stonden stil bij de noodzaak en de zekerheid van Christus sterven. Letten we in onze derde gedachte ook op de kracht daarvan. We lezen in vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Gemeente, hier spreekt een kind van God. U weet het, de catechisme staat op het standpunt van het geloof. Maar dat geloof wordt soms bestookt met pijlen van ongeloof. Welnu, hier hebt u zo'n ongeloofspijl. Satan en het ongeloof werpen vragen in het hart op zoals: u denkt toch dat Jezus voor u gestorven is? Hoe kan het dan dat u ook nog moet sterven? Waarom is er dan nog zo vaak vrees voor de dood in uw hart? Dat is een aanvechting, een pijl van ongeloof waardoor het ware geloof bestookt wordt. De vrees voor de dood is niet bij ieder van Gods kinderen hetzelfde. Er zijn soms kinderen van God die bijzonder te maken hebben met de vrees voor de dood. Nee, u moet maar niet gemakkelijk over de dood denken en praten. De dood is en blijft de koning der verschrikking. De dood is een vijand. Niet alleen bekommerde kinderen van God, niet of die niet tot zekerheid zijn gekomen dat Christus hun zaligmaker is, maar ook Gods geoefende kinderen kunnen nog zo bestreden worden met de vrees voor de dood. Als het ongeloof zijn pijlen afschiet en zegt: wat denkt u wel? Jezus is de dood ingegaan omdat hij de straf droeg, maar u moet straks ook sterven, dus God straft de zonde twee keer. Wat moeten we daar dan op zeggen? In hetgeen de catechisme zegt, klinkt het geloof door dat het ongeloof te boven mag komen. Er wordt gezegd dat onze dood geen betaling is voor onze zonden. Wanneer ik door genade heb leren hopen op Jezus en op zijn offer en op zijn werk, dan heeft hij mijn straf gedragen en de Heere straft niet twee keer. Want er is geen onrecht bij God. Daarom is mijn sterven geen betaling voor mijn zonden, want de dierbare Jezus heeft al voor mij betaald. Voor al mijn zonden heeft hij betaald toen hij de dood inging. Mijn sterven is slechts een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Ziet u het, gemeente, dan is sterven verlossing. Dat is de afsterving van de zonde. In dit leven moet een kind van God altijd weer strijden tegen de zonde. Dag in dag uit wordt ervaren wat Paulus schrijft: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Altijd weer komen Gods kinderen in hun eigen hart dat Adams bestaan tegen. Het zijn de beste momenten in het geestelijke leven als het zondaars bestaan eronder mag liggen. Maar het steekt zo de kop weer op. Daarom blijft het een strijd tot de laatste snik. Maar bij de dood is het voor eeuwig voorbij. Alles wat van ons is, zal achterblijven. De dood is een afsterving van de zonde. Wilt u wel geloven dat als het geloof daar een gezicht op krijgt, Gods kinderen wel eens verlangen om te sterven, dan zeggen ze, Heere, wat zal dat zijn? Nooit meer zondigen. Nooit meer last van mijzelf. Nooit meer last van dat eigen ik om u eeuwig groot te maken. Bij de dood houdt het zondigen op. De dood is een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dan wordt sterven een poort. In het uur van de dood gaat die poort open. En dan klinkt daar een stem, komt in, gij gezegenden mijns vaders, en beërft dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Ja, sterven is dan een onuitsprekelijke verlossing. Dat bedoelde Calvijn toen hij zei, die is een goed christen die met blijdschap aan de dag van zijn dood denken kan. Hij bedoelde daarmee niet dat sterven op zichzelf een zaak van blijdschap is, want de dood blijft de laatste vijand. Maar hij wilde ermee zeggen, wie door het geloof over de dood mag heen zien, is een goed christen. Wat hoorde de moordenaar uit Jezus' mond? Heden zult gij met mij, daar gaat het om, met mij, in het paradijs zijn. De dood is een doorgang tot het eeuwige leven, niet de ingang. De wedergeboorte is de ingang tot het leven. Dan begint het nieuwe leven in het hart. Maar sterven is de doorgang naar het volmaakte leven, om dan nooit meer te zondigen, maar eeuwig God te bedoelen. Nee, de Heere straft de zonde niet twee keer. Als Jezus de straf gedragen heeft in zijn dood, zal de dood van allen die hij kocht verlossing zijn. Dan gaan we begrijpen wat Asaf zong in Psalm 73. En we gaan dat samen doen. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. We zingen Psalm 73, vers 12. Het vierde punt, het nut daarvan. We staan in zondag 16 stil bij het sterven van Christus. We overdachten de noodzaak, de zekerheid en de kracht daarvan. Letten we nu in onze vierde gedachte nog op het nut van zijn sterven. Er wordt gevraagd in vraag 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Ja, dat is nu echt weer onze catechismus. Het is niet alleen een leerboek, maar ook een troostboek. De catechismus vraagt naar het nut ervan. We mogen ook vragen, wat is de troost uit het sterven van Christus? Het zaligmakende geloof mag uit het sterven van de zaligmaker zulke onuitsprekelijke vertroostingen putten. Luistert u maar naar antwoord 43. Dat begint met de woorden, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Onze oude mens, dat is mijn ik. Dat is mijn ellendige zondaarsbestaan. Dat is dat onverbeterlijke bestaan dat maar niet buigen wil onder God. Bekering is sterven aan jezelf. Dat is ondergaan van ons eigen ik. Dat is de dood van ons eigen ik. Hoe kan dat? Oh, dat kan omdat Christus de dood is ingegaan. Dat kan omdat allen die door genade met hem verenigd zijn, door het geloof zo nauw met hem verenigd zijn, dat ze met hem gekruisigd, gedood en begraven zijn. Ze zijn zo met Christus verenigd, dat hun eigen ik op Golgotha met hem de dood is ingegaan. Dat is objectief, voorwerpelijk waar voor allen die gekocht zijn met Jezus bloed. Maar dat wordt ook bevindelijk waar in het hart door de beoefening van het stervende leven. Dat betekent sterven aan onszelf en aan al het onze, opdat het leven van Christus meer en meer in ons geopenbaard wordt. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik. Hij mag weten en geloven, mijn eigen ik is ondergegaan, maar Christus leeft in mij. Dat is het heilgeheim waarin de Heere zijn kinderen doet delen. Er is geen bekering, geen sterven en geen opstanding zonder de vereniging des geloofs met Christus. Het kan alleen met hem. Het antwoord vervolgt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Paulus zegt, ze zijn er nog wel, ook al ben ik met Christus gekruisigd. Ik moet over mezelf nog steeds klagen, ik ellendig mens. Maar aan Gods kant is het in Christus volkomen. Ook al blijf ik in mezelf een onverbeterlijke zondaar. Wat zijn er een boze lusten van het vlees? Moeten we niet zeggen, o God, wat gaat er in mijn gedachten allemaal om? Wat een gedachten, wat een begeerten, wat een vuile lusten. Die strijd blijft. Maar als mijn ik met hem gekruisigd is, dan zullen die boze lusten niet meer regeren. Zolang we onbekeerd zijn, buiten Christus, regeren die boze lusten wel. Maar wanneer we in Christus zijn, krijgen de boze lusten de doodsteek. O zeker, dan kan ook een kind van God nog wel diep in de zonde vallen. Denk maar aan David. Maar de zonde regeert niet meer in het leven. Want we horen diezelfde David bitter klagen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Er is nog meer troost in het offer en de dood van Christus aan het kruis. Door die kracht leren we namelijk onszelf, hem, tot een offer der dankbaarheid opofferen, zo zegt hier de catechismus. Een gezicht des geloofs op de stervende Christus aan het kruis is een machtige aansporing tot een leven der dankbaarheid. Als ik zie wat mijn zonden die dierbare Jezus hebben gekost, dat mijn zonden hem het leven hebben gekost, dat hij daarvoor vrijwillig de dood is ingegaan, dan kan ik toch de zonde niet meer lief hebben. Dan kan ik de zonde toch niet meer omarmen. Dan kan ik de zonde toch niet meer met welbehagen aan mijn hart drukken. Integendeel, dan ga ik de zonde haten en wordt het mij verlangen om voor hem te leven, omdat hij het zo waardig is. Dus een geloofsgezicht op de stervende zaligmaker is een bijzondere aansporing tot een leven in dankbaarheid. Daar hebt u de kracht van zijn dood en het nut van zijn sterven. We gaan naar vraag en antwoord 44. Daar klinkt de vraag, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Wij belijden immers met de kerk der eeuwen dat Christus is nedergedaald ter helle. Het antwoord luidt op dat ik, dat is ook weer troost en geloofsnut, in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Jezus is in de hel geweest. Wat wordt daarmee bedoeld? Is hij naar de hel gegaan? Nee, dat niet. Rome en Luther zijn van mening dat Christus werkelijk in de plaats van de hel is geweest. Volgens Luther om zijn overwinning daar bekend te maken. En volgens Rome om de zielen van de gelovigen uit het Oude Testament te verlossen uit de voorburcht der vaderen. Onze catechismus zegt het met Calvijn dat Christus de helse diepten in zijn ziel heeft doorleefd voor zijn sterven. De hel is naar hem toegekomen. Wat de hel is, kunnen we in de verste verte niet zeggen. Wat de hel is in zijn volle verschrikking, in zijn eeuwigheidsdiepte, is echter in Jezus' ziel geweest. Heel zijn lijden, maar bijzonder aan het eind van zijn leven. Denkt u zich eens in wat het voor hem was toen zijn zweet werd als grote droppelen bloed. Toen hij uitriep, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Wat is er in hem omgegaan? Het is de hel in zijn ziel geweest. Ook toen hij op Golgotha hing, in de drieuurige duisternis, toen de zon haar licht verborg. Daar heeft Christus uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar kreeg Christus geen antwoord op zijn schreeuw naar zijn vader. Voor hem was zelfs niet het minste sprankje overgebleven van de gunst van de vader. Dat was voor Christus de hel in zijn volle diepte en in zijn volle verschrikking in zijn ziel. Daarom belijden we met de kerk der eeuwen dat hij is nedergedaald ter helle. Wat vindt het hart van Gods kind hier in de helse, in de hoogste aanvechtingen, een onuitsprekelijke troost. Dan zegt het geloof, mijn dierbare Jezus weet nog veel beter wat de hel is dan dat ik het weten kan. Hij heeft de helse verschrikking die zijn kinderen eeuwig verdienden op zich genomen. En zo heeft hij door de hel heen de weg naar de hemel gebaand. Voor hem ging de hel open. Gods kinderen worden helwaardig, gemeente. Onthoud dat. U wordt helwaardig als de Heere u doet zien wat het betekent dat u tegen God hebt gezondigd. Maar voor Jezus ging de hel werkelijk open in zijn volle verschrikking. En juist daarom zal voor Gods kinderen de hemel opengaan. De catechismus wordt zo teer als hier de volle diepte van het lijden en sterven van Christus weergegeven wordt. Luister maar, er wordt gesproken over mijn Heere Jezus Christus. Heeft u dat wel eens mogen zeggen of mogen stamelen misschien toen in uw nood en dood het evangelie voor u openging met zoveel kracht en heerlijkheid? Weet u wat het is dat het licht van Gods geest met zoveel kracht op Jezus mocht vallen, zoals hij in het evangelie zich heeft geopenbaard, en dat u naar hem toegetrokken werd, dat u om, zo te zeggen, niet meer zonder hem kon, en dat u het stamelde, mijn Heere Jezus Christus, mijn Jezus ging de hel in, om mij, vuile zondaar, te verlossen. Daar hebt u de eeuwigheid voor nodig, om hem daarvoor eeuwig groot te maken. Mijn Heer Jezus Christus. Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling zijn niet in mensenwoorden uit te drukken. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Maar nu het wonder. Omdat zijn verschrikkingen zo onuitsprekelijk waren, zal de zaligheid van de verlosten ook zo onuitsprekelijk zijn. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Christus is weggezonken in de onuitsprekelijke verschrikkingen van de hel, zoals iemand van een schip valt en tot op de bodem van de oceaan wegzinkt, zo is Christus weggezonken tot op de bodem van de verschrikkingen van de hel. Wie zal de diepte van dat lijden en sterven van Jezus ooit kunnen bevatten? Niemand. Maar daarom zal ook niemand ooit de diepte van de eeuwige liefde van God kunnen bevatten. Het was liefde dat Jezus zo pijloos diep wegzonk, dat hij onderging in de helse verschrikkingen. Het was goddelijke liefde om ellendige zondaren uit de modder op te halen en te zetten op de rotssteen van het eeuwige heil. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd en getroost zal zijn dat mijn Heer Jezus Christus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. De woorden mijn Heer Jezus Christus vormen het hart van antwoord 44. Wat is het groot als dat waar mag zijn in uw leven, dat u mag zeggen, mijn Heer Jezus Christus. Hij is weggezonken in onuitsprekelijke benauwdheden. En daarom mag ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn dat deze Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Ik heb de hel verdiend, maar de hemel is geopend. Ja, dan blijft alleen het wonder over. We moeten eindigen. Er is natuurlijk nog veel meer van te zeggen. Het zou niet verkeerd zijn als we er vanmiddag en vanavond nog eens over zouden mediteren. De grote vraag is, wat denkt u van deze Christus? Wees eens eerlijk, wie is deze Jezus voor u? O, als u moet zeggen, ik heb nog nooit zijn waarde gezien. Het heeft eigenlijk helemaal geen plaats in mijn leven. Dan ziet het er voor u droevig uit. Dat is verschrikkelijk. Maar er is nog doen aan. Buig dan toch uw knieën en vraag, dierbare Christus, wilt u ook in mijn hart plaatsmaken voor u en voor uw werk? Bent u bekommerd over uw zonde? Staat uw ziel van verre? Maar is er toch van binnen de hunkering naar hem, omdat er voor u wel eens iets van zijn heerlijkheid ging schitteren vanuit het evangelie? Ik zou zeggen, houd nog maar wat moed, want hij zal nooit beschamen die hopend op hem wachten. Leg u maar voor hem neer, zo ellendig, zo schuldig, zo verloren als u bent. Hij wil zondaren hebben, zo ellendig als ze zijn, om hen te maken tot toonbeelden van zijn genade. En, kinderen van God, is Jezus u dierbaar geworden? Is hij de grond van uw hoop geworden toen uw eigen verwachting onderging? Deze trouwe Jezus zal u niet verlaten, ook niet als de dood komt. Dan zal hij zeggen, komt in. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, mag dat voor ons allemaal van klein tot groot gelden, als straks het einde voor ons er ook zal zijn. Komt in. Heere, dan is het eeuwig goed. En dat kan alleen door die dierbare borg en zaligmaker waar we vanmiddag van mochten horen. Zou u dat werk willen toepassen aan de harten van ons allemaal? Geef, Heere, dat we geen rust zouden hebben, voordat we weten mogen in hem begrepen te zijn. Zou u zo het onderwijs uit de catechismus van vanmiddag willen zegenen? Geef dat het mee mag gaan in de gedachten. Maar ook het woord van vanmorgen. Hebt gij mij lief? Heere, geef dat we dat ter harte zullen nemen. Dat we daarmee bezig mogen zijn. Dat dat onze ziel mag bezighouden. En dat we geen rust mogen hebben. Voordat we dat weten mogen. Uw liefde hebben. Schenk zo uw zegen bij uw woord. gaat u met ons als we van hier gaan. Wil u vanavond ook weer terugbrengen in uw huis. Sterk uw knecht als hij het woord mag bedienen, maar ook het sacrament van de heilige doop. Geef Heer dat er onderwijs mag zijn, ook door de doop. Dat ziet op dat dierbare bloed van Christus en de reinigende kracht daarvan. Geef wat nodig is aan de doopouders, als ze hun ja-woord hiervoor in mogen uitspreken. Sterk u hen daarin en mag het zijn dat ze het mogen doen met het hart. Geef zo dan vanavond ook nog een gezegende dienst. Gaat u dan zo met ons als we van hier gaan. We vragen het van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang met elkaar nog Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat Gij met ruime stoeren. O heerlijk erf, Gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16, vers 3. De zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.